Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. Sinds de dood van Rembrandt-autoriteit Ernst van de Wetering is het prijsschieten op de kunstmarkt. Er worden nu voor miljoenen bedragen schilderijen verkocht als werken van Rembrandt, terwijl experts die toeschrijvingen soms in twijfel trekken. Verslaggever Arjen Ribbens dook in de wereld van de oude meester en ontdekte een waar Wild Westen.
Wie een kunstwerk heeft geschilderd, kan in financieel opzicht een wereld van verschil maken. Een schilderij dat aan Rembrandt kan worden toegeschreven, of aan een leerling van Rembrandt die in zijn atelier werkte. Dat kan een verschil zijn van 3 nullen. En lange tijd was het volstrekt duidelijk of iets een Rembrandt was of niet. Want daar was een autoriteit voor en die heette Ernst van de Wetering.
If anybody wanted to know if a painting was by Rembrandt or not, they immediately turned to him.
Dit zei Stephanie Dickey, een Canadese expert op het gebied van Rembrandt.
If you could offer a painting for sale with documentation that Ernst van de Wetering considered it to be a work by Rembrandt, you could automatically expect more confidence among buyers and probably therefore a higher price.
Van de Wetering werd de gezaghebbende stem. Als hij zei dat iets een Rembrandt was, dan was het een Rembrandt. En als hij zei dat het geen Rembrandt was, dan niet.
If he said it's not a Rembrandt, then I think it probably would bring a lower price, or the person might even decide not to offer it for sale because it was a kind of damning assessment.
3-4 jaar geleden kwam er verandering in die situatie, want eerst werd Ernst van de Wetering ziek en daarna overleed hij.
En wat is er sindsdien veranderd op die Rembrandtmarkt?
Sindsdien is sprake van Wild West-taferelen in Rembrandtland.
There is no one real authority who reigns supreme.
Dus met het wegvallen van Ernst van de Wetering, zeg maar de sheriff van Rembrandtland, is er een gezagsvacuüm ontstaan.
It's possible for anyone to kind of jump in and make a fortune by bringing some painting out of the woodwork and present it as possibly a rediscovered work by the master.
Ten eerste is het zo dat Rembrandt-deskundigen nu overspoeld worden door mensen die in het bezit zijn van Rembrandteske schilderijen die niet als Rembrandt te boek staan, met de vraag, zou je ze kunnen helpen ze aan Rembrandt toe te schrijven? En ten tweede is het zo, zeggen handelaren en andere experts, dat de veilinghuizen profijt proberen te trekken van dat gezagsvacuüm door schilderijen aan te bieden die aan Rembrandt worden toegeschreven en voor enorme bedragen verkocht worden.
A painting valued at $15,000 just a couple of years ago has now been sold at an auction in London for nearly $14 million. Adoration of the Kings.
Zie hier Jan en Jaapgen. Twee herontdekte werken van Rembrandt. Portretten van zo'n 20 centimeter, niet heel groot dus. Deze zomer worden ze geveild in Londen.
Zowel Sotheby's als Christie's, de twee grootste veilinghuizen ter wereld, hebben een aan Rembrandt toegeschreven schilderij verkocht. Beide schilderijen zijn voor €13 miljoen omgerekend verkocht. Maar lang niet iedereen gelooft dat die schilderijen door Rembrandt zijn gemaakt. En gezien die grote bedragen ligt de vraag dus voor de hand: is het tijd voor een nieuwe sheriff in Rembrandtland? Voor een nieuwe Ernst van de Wetering?
Die dood van Ernst van de Wetering die heeft dus echt grote gevolgen gehad. Maar kan jij eens uitleggen waarom hij zo'n cruciale rol speelde in dat toekennen van die status van een echte Rembrandt?
Ernst van de Wetering was een kunsthistoricus die bijna heel zijn leven met Rembrandt is bezig geweest. In 1968 kwam hij bij het Rembrandt Research Project. Dat was een groot onderzoeksproject dat de schilderijen van Rembrandt opnieuw in kaart zou brengen. En in het begin was hij dat met een heel team. Maar de laatste 16, 17 jaar deed hij dat ongeveer in zijn eentje. En nou ja, dat gaf hem dus een enorme autoriteit. En voor de kunstmarkt was die autoriteit fijn. Want het gaf duidelijkheid. Stond Van de Wetering erachter, dan kon je ermee de boer op. A bankable opinion, zei een Amerikaanse expert.
Veel gezag en ook veel macht dus in de handen van één instituut en één persoon, Van de Wetering.
Ja.
Kan jij eens vertellen, hoe stel je eigenlijk vast of een doek een Rembrandt is, ja of nee?
Het antwoord op die vraag is nog niet zo makkelijk te geven. Daar heb je iemand voor nodig, zoals Volker Manoet.
Daar heb ik wel regelmatig mee te maken. En dat is ja, moeilijk te zeggen, maar vaak 2-3 keer per week.
Manoet is een hoogleraar die aan de Universiteit van Nijmegen werkt en auteur van een groot boek over Rembrandt, waar al zijn schilderijen in staan. En Manoet wordt regelmatig door veilinghuizen en particuliere schilderijenbezitters gevraagd om zijn mening.
Ze worden gestuurd door heel verschillende mensen. Het zijn verzamelaars van schilderijen. Het zijn mensen die door toeval in bezit gekomen zijn van bepaalde dingen. Die iets geërfd hebben, die iets op zolder gevonden hebben. Dat is heel divers. En ze willen natuurlijk allemaal weten, kunt u niet even snel zeggen, is die nou goed of is die niet goed? En zo werkt het natuurlijk niet.
Het toeschrijven van oude meesters, daar heb je 3 soorten onderzoek voor. Je hebt het oog van de kenner die alles weet van een bepaalde kunstenaar. De verftoets, de wijze waarop een schilderij is opgebouwd, zijn thematiek, zijn verfbehandeling enzovoort. En zegt van dit is van de hand van Frans Hals of van Rembrandt. Dan heb je het historisch onderzoek. En de laatste decennia is er een derde, zeer belangrijke onderzoeksmethode bijgekomen. Namelijk die met behulp van natuurwetenschappelijke apparatuur. Dus met röntgen en met infrarood opnames. En die 3 onderzoeksmethoden samen, die versterken elkaar en bepalen in welke mate een bepaald schilderij aan een kunstenaar kan worden toegeschreven.
En dan komt het wel aardig overeen met het werk van een detective die van alles en nog wat moet proberen om informatie over bepaalde dingen te verzamelen.
Maar al die argumenten op basis waarvan een schilderij door experts aan een bepaalde kunstenaar wordt toegeschreven, dat blijven in die end vaak opinies. Het toeschrijven van schilderijen aan oude meesters is geen exacte wetenschap.
Ja, dus je komt een eind met wetenschappelijk onderzoek over methodes en over materialen, maar uiteindelijk blijft het dus een interpretatie.
Ja, en wat het bij Rembrandt extra moeilijk maakt, is dat Rembrandt niet één persoon is, maar een hele wereld. Een atelier met leerlingen en allerlei mensen die hem hielpen. Er waren experts in het schilderen van luchten en experts in het schilderen van gordijnen enzovoorts. Dus Rembrandt had veel hulp. En omdat Rembrandt dus een hele wereld was met een atelier met leerlingen, is bepalen in hoeverre iets nou van Rembrandt is en hoeverre van zijn ateliergenoten, dat is een wetenschap op zich. En die enorme ruimte die er is voor discussie is natuurlijk vanuit wetenschappelijk standpunt heel interessant. Maar voor de kunstmarkt is het anders. Want daar is het een beetje binair. In de zin van het is ja of nee. Wel een Rembrandt, dan kan er een hele hoge prijs op gezet worden. En is het misschien maar voor een klein gedeelte Rembrandt, dan gelden hele andere prijzen. En omdat er geen Ernst van de Wetering meer is, zien de veilinghuizen kansen om Rembrandteske schilderijen aan Rembrandt toe te schrijven.
Hoe gaat dat nou in de praktijk? Ik bedoel, hoe gaat zo'n veilinghuis te werk om een doek waarvan nog niet is vastgesteld of het een Rembrandt is, uiteindelijk toch aan Rembrandt toegeschreven te krijgen?
Nou, een interessant voorbeeld is de Aanbidding der Koningen. Dat is een klein schilderijtje dat een jaar of 4 geleden bij Christie's aangeboden werd door een Duitse familie. Een studie duidelijk geen schilderij echt om aan de muur te hangen, maar meer een schets voor iets anders. En dat schilderijtje, daar heeft Christie's 1,5 jaar lang onderzoek naar laten doen. Het heeft duidelijk Rembrandteske trekjes, maar is het ook een Rembrandt? Nou, dat schilderij, daar is na 1,5 jaar onderzoek de conclusie uitgerold dat het geen Rembrandt was. Ook experts van het Rijksmuseum, die unaniem van oordeel waren, geen Rembrandt. In oktober 2021 werd het aangeboden in Amsterdam op een online veiling. Met een richtprijs van 10.000 tot 15.000 euro. En daar gebeurde iets heel merkwaardigs. Er heeft een enorme biedstrijd gewoed rond dat schilderijtje. En het is voor 865.000 euro afgehamerd. Nou, dan weet je onmiddellijk dat er tenminste twee bieders er iets in zagen in dat spuuglelijke kleine schilderijtje, de aanbieding der koningen.
Oké, dus dat doek dat ging meerdere malen over de kop. 800.000 euro werd voor geboden. Wat gebeurde er daarna met dat werk?
Nou, een half jaar geleden ongeveer kwam er een persbericht van Sotheby's binnen. Dus de grote concurrent van Christie's, waar de aanbieding der koningen was geveild. En Sotheby's kondigde aan de verkoop van een schilderij van Rembrandt. Namelijk datzelfde schilderijtje. Daar hing meteen een hele andere prijs aan. Namelijk 10 tot 15 miljoen pond.
Ja.
Dat is 11,5 miljoen tot 17,5 miljoen euro.
Dat is toch wel opmerkelijk. Ik bedoel, in 2021 zegt Christie's geen Rembrandt. En een paar jaar later Sotheby's wel een Rembrandt. Waar baseert Sotheby's dat dan?
Nou, een paar maanden later kwam de PDF van de veilingcatalogus beschikbaar. En daar zat een heel lang stuk. Het was wel 35 A4'tjes met heel veel foto's erbij. En dat was een toeschrijving waarin uiteindelijk 8 experts werden bedankt. En de belangrijkste van die 8 experts was Volker Manhoet.
Ik heb het schilderij uitvoerig bekeken met behulp van een aantal technische resultaten en opnames. X-ray en infraroodreflectografie en de andere dingen. En ik ben uiteindelijk inderdaad tot het resultaat gekomen dat er duidelijk meer argumenten spreken voor een toeschrijving aan Rembrandt dan daartegen.
Meer argumenten voor Rembrandt dan er tegen. Maar die tegenargumenten, die lezen we niet in de catalogus. Maar toen wij, Pieter en ik, een rondgang gingen maken langs experts, kregen we volop tegenargumenten.
Ik vond het gewoon zo'n modderpoel, dat schilderij.
Bijvoorbeeld van Jeroen Giltij, de oud-conservator van Museum Boijmans.
De figuren klopten niet en het lichtval was heel slecht. En bijvoorbeeld is zo'n koning, die zit daar geknield, maar die heeft gigantische oren. Dat vind ik geen gezicht werkelijk. Dat zou Rembrandt natuurlijk nooit doen. En gezichtsuitdrukkingen zijn er niet. Je ziet hem een beetje blubberig en zie je een paar oogjes erin. Ja, dus als je al die details bekijkt, dat krijg ik niet voor elkaar om daar Rembrandt in te zien.
En hij is zeker niet de enige die twijfelt aan de toeschrijving aan Rembrandt. We kregen op een gegeven moment een mail doorgestuurd die op de dag van de veiling aan Veilinghuis Sotheby's was verzonden van een Deense hoogleraar die heel veel onderzoek heeft gedaan naar de jonge Rembrandt. Dat is Jurgen Wadem. En die heeft een 4 pagina's lange mail opgesteld die mede ondertekend is door andere Rembrandt-experts. En hij legt uit, met behulp van onderzoek wat hij eerder heeft gedaan, dat de aanbidding der koningen niet door de jonge Rembrandt geschilderd kan zijn.
Ja, dus er wordt echt flink getwijfeld aan de toekenning.
Ja.
Hoe reageren die experts die Sotheby's heeft ingehuurd daar dan weer op?
Nou, we hebben er een aantal gebeld. En dan blijkt dat de stelligheid waarmee hun argumentatie in de Sotheby's catalogus wordt opgevoerd, die blijkt helemaal niet zo stellig te zijn als je denkt na lezing van die catalogus. En Volker Manhoet die zegt van ja, het is een mening die ik geef. En ik snap dat er ruimte is voor andere meningen. Maar ja, zo werkt een veilingcatalogus niet. Dat is een verkoopbrochure voor iets waar geen ruimte voor twijfel is.
En wat ik me afvraag, Arjen, mag een veilinghuis dat zomaar doen? Mogen zij maar eigenlijk een deel van de waarheid publiceren in zo'n catalogus?
Ja, de kunstmarkt is sowieso een hele ongereguleerde markt waar heel veel mag wat op andere markten niet is toegestaan. het is wel zo dat veilinghuizen een kleine garantie inbouwen. Hè? Dus als je iets koopt op een veiling en het blijkt niet te zijn wat in de veilingcatalogus, hè, zoals het in de veilingcatalogus op 7 stond, dan kun je tot 5 jaar kun je reclameren. Maar daar mag veel.
Ja, maar ze gieten er toch ook een soort wetenschappelijk sausje overheen?
Zeker, het oogt heel wetenschappelijk met röntgenfoto's, infraroodfoto's. Maar wat in een wetenschappelijk artikel gebeurt, ook de twijfel zichtbaar maken, dat gebeurt niet in zo'n catalogus. Het is een stroom water die één kant op gaat.
Ja. En de wetenschappers die nu bijvoorbeeld door Sotheby's zijn ingehuurd, hoe vinden die dat? Dat zij op deze manier, nou ja, op zijn minst gebruikt, maar misschien wel misbruikt worden?
Sommige van die experts die zeggen van ja, het is nou eenmaal zo. Hè? Dus Manoet zegt van ja, het is een verkoopbrochure. We hebben Frits Duparc gebeld. Die werd ook genoemd in de Sotheby's catalogus. Dat is de oud-directeur van het Mauritshuis. En die zegt van ja, het is niet zo dat ik positief achter die toeschrijving sta. Ik zie eigenlijk niet in wie het anders gemaakt zou kunnen hebben. Dus die redeneert vanuit het negatieve. En die zegt ook dat hij het een spuuglelijk schilderij vindt. Dat hij, als hij nog steeds directeur van het Mauritshuis zou zijn, niet aan de muur zou ophangen. Ja, dat had je toch niet gedacht na lezing van die catalogus.
En waarom werken die experts dan mee aan zo'n catalogus?
Ja, daar kun je alleen naar gissen. Ik denk dat het voor een belangrijk deel wetenschappelijke interesse is. Dat je je naam kunt verbinden. He, dit zijn die schilderijen die het afgelopen jaar door de veilinghuizen als Rembrandt zijn aangeboden. Dat waren herontdekkingen. Dus dat is fijn als je je daaraan kunt verbinden.
Het vergroot ook weer jouw statuur als Rembrandt-kenner.
Het vergroot je statuur als Rembrandt-kenner. En ik kan me ook voorstellen dat het je de nieuwsgierigheid bevredigt.
Ja, Arjen, een van de dingen die mij fascineert is, ik bedoel, er staat nogal wat op het spel, hè? Kunsthistorisch, maar zeker ook financieel. Zo iemand als Ernst van de Wetering, die echt zo'n autoriteit was, daarvan weet je natuurlijk dat hij uiteindelijk, hoe tragisch ook, zal komen te overlijden. Is er dan helemaal niet nagedacht over een kroonprins, over zeg maar de opvolging van zo'n autoriteit?
Ja, zeker. Sterker nog, het was een van de opdrachten voor Van de Wetering bij het Rembrandt Research Project om voor opvolging te zorgen. Dat heeft hij niet gedaan. Er is heel veel lof onder die experts voor wat Ernst van de Wetering allemaal voor elkaar heeft gekregen. Maar een punt van kritiek die we regelmatig oppikten, is dat hij niet voor nachtwoegs, zoals iemand het noemde, voor opvolging heeft gezorgd.
Ja, en waarom is dat? Weet jij dat?
Geen idee. Ja, er zijn experts die zeggen, ja, hij was zelf een beetje Rembrandt geworden. Een paus die geen tegenspraak dulde. Misschien leende zijn karakter zich niet zo goed voor samenwerking.
Het gevolg is dat we met de chaos, met het Wilde Westen zitten waar we nu het over hebben. Wat vinden die experts daarvan? Ik bedoel, is dit een wenselijke situatie voor zo'n belangrijke kunstmarkt?
Nou, je hebt twee dingen. Je hebt de experts aan de ene kant en de kunstmarkt aan de andere kant. Alle experts betreuren het wegvallen van Ernst van de Wetering. Maar tegelijkertijd zijn ze ook wel een beetje opgelucht.
Do we need a new sheriff in town? Do we need a new Ernst van de Wetering? I actually don't think so. I think it's healthier when there's debate and discussion.
Ja, ik vind het eigenlijk eerlijk gezegd ook wel goed als er verschillende meningen bestaan. Want dan, dat geeft ook aan hoe ingewikkeld het vaak is.
I think that's a much better way to really learn something about Rembrandt.
Dat ze nu weer gewoon hardop kunnen zeggen wat ze ergens van vinden. En dat ze niet meer tegen de autoriteit van Ernst van de Wetering in hoefde te gaan.
Dat was lang niet zo. En dat is ook de reden waarom veel collega's uiteindelijk deze discussie is uit de weg gegaan zijn.
Maar aan de andere kant heb je de kunstmarkt. En die zijn niet gebaat bij discussie. Die zijn gebaat bij een ja of een nee. Is het een Rembrandt? Is het een Leonardo da Vinci? Want als het een ja is, nou ja, dan vallen er zaken te doen. Dus die twee tegengestelde belangen zie je nu.
Dan is uiteindelijk natuurlijk de vraag, wie trekken er aan het langste eind? Hè? Zijn dat de wetenschappers die graag willen discussiëren? Of is dat de kunstmarkt die toch graag weer een autoriteit wil hebben? Wat denk jij?
De kunstmarkt wil graag een autoriteit hebben. En er wordt ook nagedacht. En meestal is het zo dat zo'n autoriteit op een gegeven moment wel boven komt drijven. Als het gaat om Rembrandt zie je eigenlijk twee voor de hand liggende kandidaten. Veel experts zeggen van Volker Manoet, die net een grote Rembrandt-catalogus heeft, zou een hele goede nieuwe Ernst van de Wetering kunnen zijn. En aan de andere kant heb je het Rijksmuseum. Rijksmuseum is de hoeder van de grootste Rembrandt-collectie ter wereld. Er werken heel veel experts. Er zijn allerlei onderzoeksfaciliteiten. En dat zou ook een hele geschikte kandidaat kunnen zijn. En het maakt overigens behoorlijk groot verschil wie de nieuwe Rembrandt-autoriteit is. Want neem die twee herontdekkingen van het afgelopen jaar. Daar denken het Rijksmuseum en Volker Manoet heel anders over. Het geeft maar aan hoe ingewikkeld het is om schilderijen waar geen sluitende herkomstgeschiedenis bij is, om die toe te schrijven aan de hand van Rembrandt.
Ja, en daarmee blijft het ook journalistiek spannend, denk ik.
En daardoor blijft het journalistiek ook spannend en zal er altijd discussie blijven.
Dankjewel, Arjen.
Graag gedaan, Egbert.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Ignaas Schoot, Iris Verhulsdonk en Misha van Waterschoot. Coördinatie, Henk Ruigrok van de Werven. Dit was Vandaag, maandag weer.
Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse persiksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu.